Welkom bij de derde aflevering van de Architectweb podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van Architectweb en ben vandaag te gast bij Mark Keuler, architect en oprichter van Mark Keuler Architects. Voor de verandering nemen we de podcast niet op het bureau van de architect, maar in zijn eigen woning. Een superloft, zoals hij dat zelf noemt, in de Houthavens. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering heb ik een kort gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC, over een nieuw product dat ze onlangs gelanceerd hebben. Mark, ontzettend leuk om hier in jouw woning te zijn. Ja, je hebt ondertussen een groeiend bureau. Hoe ben je ooit gestart in de crisis? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat was eigenlijk afgestudeerd in 2003. Toen bij de architectensie gewerkt, een jaar, anderhalf jaar. Ik kreeg een opdracht voor een particuliere woning voor mijn ouders in Almere, Overgooi. En tegelijkertijd eentje in Eiburg. En toen zijn we met twee stagiaires begonnen. Met een kantoor aan huis. Op zoek naar vrijheid om je eigen stempel te zetten op de architectuur. En diepgang eigenlijk, dat was misschien het belangrijkste thema. In die woningen die ik heb ontworpen. Letterlijk op zoek naar architectuur die plastiek, sculpturaliteit en ook, ja, textuur, detaillering voorop stelde. Eigenlijk weer het mooie handwerk wat we in het expressionisme van de Amsterdamse school zien. Op hoeken van sculpturen, van baksteen. Dat weer nieuw leven inblazen, maar dan met nieuwe technieken. Dus dat zie je in het huis op Eiburg heel erg goed terug.
Ik wou zeggen, zelfs ook letterlijk in de gevel, maar ook in de typologie meteen ook van die woning.
Zeker, want ik was ook heel erg gefrustreerd door de soort van standaard woningbouw die na de hele mooie periode van Super Dutch in de jaren 95, 2000, was er een soort eigenlijk woestijn van in de woningbouw, architectuur. Er was geen vrijheid meer om bijzondere dingen te doen. Tussen 2000 en 2008 zie je gewoon heel veel hele commerciële standaardwoningen met hele platte gevels. En die typologische zoektocht naar goede ruimtes, nieuwe vormen van gebruik, vrijheid in het invullen van ruimtes, dat was ook een belangrijk onderzoek. Dus het Eiburghuis zie je dus bijvoorbeeld dat mensen boven wonen met een daktuin en in de groene gevels met plantenbakken en tegelijkertijd op de begane grond slapen in de tuin of aan de tuin met een grote multifunctionele werk, knutsel en yogaruimte. En op die manier creëerden we eigenlijk een soort groot rotsblok in de tuin dat helemaal overgroeide met planten en struiken en fruitbomen, kippen op het dak. Met een heel watersysteem wat recycelt en ook met warmtepompen. Dus eigenlijk extreem innovatief en ook heel betaalbaar gebouwd. Ja, en dat was eigenlijk een soort manifest. Dus letterlijk diepgang in woningtypologie, diepgang in de sculpturaliteit en textuur, het maken van het gebouw. Maar ook diepgang in het proces. Dus gewoon met particulieren samen een ontwerp maken in plaats van voor een anonieme gebruiker of opdrachtgever. Dat heeft me dus heel erg gevormd, eigenlijk, die projecten.
Die start van het bureau is eigenlijk behoorlijk traditioneel. Hè? Voor een startend bureau beginnen met particuliere opdrachten. Hoe heb je naar eigenlijk de breedte gezocht in jouw bureau met ander soort opgaves? Hoe heb je naar kansen gezocht?
Nou, particulieren is hartstikke leuk, maar natuurlijk, je verdient er niks mee. En op een gegeven moment slaap je ook heel slecht van alle opdrachtgevers die wel weer een klacht hebben over een tegel die niet de juiste kleur heeft. Of een kraan die niet de bedoeling was. Dus het is ook echt wel een ondankbaar werk, moet ik zeggen. Je bent dan opgeleid 8 jaar lang als architect en op een gegeven moment gaat het wel kietelen. En zeg, ik wil wel iets met meer impact en een groter publieker belang. En ook met meer complexiteit. Dus wij zijn gaan zoeken naar die kansen. En die vonden we eigenlijk in in België. Ik zeg overigens steeds we, maar dat komt omdat ik eigenlijk altijd samenwerk. Ik ben type architect die niet op zolder zijn alles zelf tekent, maar altijd in dialoog met medewerkers zoek naar de juiste passende oplossing en ook de juiste vraag. En op dat moment had ik een bureautje met, ik denk, 3-4 medewerkers. Toen keken we naar België, daar had je de open oproep. En toen zijn we actief daarin gaan participeren. En hebben we eigenlijk 3 inmiddels gewonnen. De eerste was een buurthuis. De tweede de Hogeschool Gent. Een transformatie van een jaren 60 gebouw aan de rand van Gent. Met 2 grote auditoria en een foyer. En de derde was en is de bibliotheek van Edegem. Dat is een buitenwijk van Antwerpen. En daar zijn we nu. Die is nu in aanbouw. Overigens alle 3 heel met houtbouw gemaakt. En CLT, heel innovatief op het gebied van het inzetten van die bouwsystematiek en van BIM. Die kansen die kreeg je gewoon niet in Nederland. Hè. Er was echt gewoon niks te doen voor jonge architecten. In de woningbouw niet, behalve dan particulieren. Maar ontwikkelaars gaven je echt geen kans. Die willen geen gekke innovatieve dingen. In die tijd. Er waren ook geen open oproepen. Dus de tendereisen waren zo hoog, nog steeds overigens, dat je niet mee kan doen aan openbare gebouwen. En ook wel een verschil was dat die cultuur van het samenwerken er nog niet was. Dus bureaus, die werkten allemaal heel erg op zichzelf. En nu zie je dat grote bureaus vaak samenwerken met jongere bureaus. Dus dat ook voor een jong bureau goed mogelijk is om met een tender mee te doen voor een bibliotheek. Maar dan in samenwerking met een groter, bekender bureau die wel de portfolio heeft. Dus veel meer openere, socialere cultuur op dit moment dan tussen 2000 en 2008 toen de crisis inviel.
Precies, dus dan ben je noodgedwongen, in zekere zin uitgeweken naar België. Maar vervolgens heb je natuurlijk wel weer een portfolio en ervaringen die je dan weer meeneemt naar Nederland.
Ja, zeker. Dus die op kosten van de Belgische overheid hebben we heel mooie projecten mogen doen, heel mogen experimenteren met nieuwe vormen van bouwen. Heel duurzaam. Die Belgen die hebben ook hogere eisen op het gebied van bijvoorbeeld waterrecycling al heel lang dan wij in Nederland, grijs water. Dus allerlei innovaties die we mee konden weer nemen naar Nederland. Aan de andere kant was het voor Belgen ook heel erg leuk om een bureau te hebben die out of the box denkt en durfde iets echt vernieuwends te doen. En want de Belgen zijn op zich ook wel weer relatief bescheiden en behouden. En die vinden het ook heel leuk om met Nederlanders te werken, die gewoon veel meer recht voor zijn raap zeggen waar het om staat. Dus dat was en is nog steeds een hele leuke samenwerking.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Want waren ze dan af en toe verrast met van de voorstellen die je deed, hè, om bijvoorbeeld toch heel landschappelijk te werken in plaats van objectgericht?
Ja, dat was echt wel een nieuwe benadering voor de Vlaams bouwmeester. En daar stond hij heel erg open voor. Inmiddels zijn we, Marcel Smets was de eerste. En inmiddels zijn we 2 verder. En die stonden daar heel erg voor open. Het was echt wel een nieuwe benadering om heel erg te kijken naar architectuur als een soort kunstmatig landschap. Wat we bijvoorbeeld in Gent hebben gedaan, was dat daar de zalen een soort van hellende gevels hebben. Het vormt een soort trapezium, de doorsnede van die auditoria. Waardoor de patio, het landschap eigenlijk schuin omhoog als een gevouwen lijn over die zalen heen vouwt. Die zalen helemaal van hout. En daar ontstaat ook een soort publiek landschap op die zalen. En dat was echt wel een typisch Nederlandse superdutch move. Die je al eerder zag in de jaren 90 in het werk van onder andere MVDV en REM. Dus dat was heel vernieuwend. En nog steeds denk ik een hele interessante benadering van de architectuur. En je ziet als je dat verder bedenkt, dus dat het integreren van natuur in de architectuur, wat nu weer een hot item is. Is dat het kunstmatige landschap krijgt weer nieuwe betekenis. En hoe integreer je tuin en gebouw of park en gebouw? Kan de natuur in de gevel opgenomen worden? Kan de gevel ook performatief zijn? Dat het water wordt opgevangen, gerecycled? Kan het koelen? Kan er insecten en andere dieren een plek krijgen? Kan de architectuur dus een soort werkend landschap zijn in plaats van een kijklandschap.
Precies. En heb je een voorbeeld in Nederland waar je dan nu aan werkt, waar je dat in toepast?
Ja, ik denk dat eigenlijk een aantal tenders proberen we de lat steeds hoger te leggen. En we hebben eentje gewonnen, de KVOL in Buikslotenham. Het project heet Poppies met Edwin Oosmeijer. In samenwerking ook met Superuse Studios, met Boomlandschap, met Breed Integrated Design. En ja, daarin integreren we allerlei geveltuinen, verticale tuinen, tuinen op parkeerdek, dakterrassen, waterdakken, maar ook in Republica in Buikslotenham. Een project dat in aanbouw is binnenkort, hebben we dat met ook bijvoorbeeld een zwemvijver op het dak, dat als zwembad wordt gebruikt voor een hotel, wat helemaal natuurlijk is. We hebben daar ook natuurinclusief parkeerdek met bomen die daar groeien, een waterdak wat al het water vasthoudt en hergebruikt. En natuurlijk ook in Bosrijk, in Eindhoven, een andere tender die we net hebben gewonnen, voor een soort duurzame community in de buitenwijken van Eindhoven, waarin drie houten sculpturen in het landschap staan, waar ook de natuur helemaal in vervlochten is. En waar we diezelfde technieken toepassen. En eigenlijk zoeken we op die manier naar een soort circulair betekenis van circulair bouwen, die verder gaat dan alleen maar materialen, maar waar die veel meer gaat over een soort van holistische benadering over hoe kan je op alle niveaus een gezonde manier van leven en bouwen promoten.
Ja, en hoe, ik snap dat jij als architect daar zeer gemotiveerd bent om dat erin te verwerken, maar in hoeverre speelt dan overheidsbeleid een rol versus wat de opdrachtgever wil? Is dit daar een intrinsieke motivatie vanuit die opdrachtgevers om dat erin te verweven? Of is dat toch een combinatie met ook overheidsbeleid zoals in Amsterdam om dat nadrukkelijk erin te verweven?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de overheid aan de ene kant heel goed werk doet door die criteria heel hoog te leggen. En daar willen ontwikkelaars zeker in mee. Maar tegelijkertijd vraagt de overheid ook vaak te veel voor de grond. En met een te hoog, te ingewikkelde eisen als het gaat om verhouding sociaal, middenhuursegment, vrije sector. Waardoor die kwaliteit echt onder druk komt te staan. En er nu zelfs voorgesteld is om dan bij sociale woningbouw in Amsterdam de duurzaamheidseisen maar naar beneden bij te gaan stellen. Dus ik denk dat die balans gewoon niet correct is op dit moment in een aantal steden. En dat ook de overheid moet realiseren dat als ze echt duurzaam bouw willen promoten, dat ze gewoon op bepaalde plekjes in de stad gewoon de commerciële condities moeten creëren om wat verder te gaan in het experimenteren.
Ja, en denk je dan misschien ook aan incentives eigenlijk voor ontwikkelaars om dan juist we organiseerden dan laatst een event rond groene hoogbouw. Yeah. En daar werd dan geopperd van eigenlijk zou je, als je dan zoveel investeert in dat groen, in dat verticale groen, zou er dan niet een korting moeten zijn op de grondprijs?
Ja, ik denk wel, voorlopig wel. Kijk, je zou residueel kunnen ontwikkelen met gewoon de winstmarge vast kunnen stellen. Dus niks mis mee. En dan daar ook budget reserveren in zo'n stichtingskosten of exploitatieopzet voor een aantal innovaties. En omdat je als overheid een soort kickstarter wil zijn van en versneller van die processen. Dat gaat vanzelf door de markt overgenomen worden als je maar de drempel verlaagt voor een aantal pioniers om het echt te gaan doen. En dat lukt ook wel. Hè. Er zijn ook projecten bijvoorbeeld van MVSA in Utrecht die het wel voor elkaar krijgen. Maar er zijn ook projecten waar we bij betrokken zijn, waar de ontwikkelaars alles eraan uit de rammen zijn nadat de tender gewonnen is. Omdat ze toch niet rondgerekend krijgen met de stijgende bouwkosten. Dus het blijft een zoektocht naar de juiste balans. En in principe denk ik dat we heel goed op weg zijn. En ook de gemeente Amsterdam en het grondbedrijf eigenlijk wat een goede koers heeft. Maar we moeten wel goed de aandacht erbij houden en goed evalueren. Of met net een tikkie bij op grondprijs bijvoorbeeld, je niet net meer kwaliteit kan realiseren. Aan de andere kant, met Edwin doen we dus dat project Poppies. En dat is zo extreem innovatief. En met zo'n extreem hoge grondprijs en een hoge ingewikkelde mix van criteria voor de woning, type huurwoningen. Dat, en het lukt, het ziet eruit dat het toch gewoon lukt. Ja, dat toch blijkbaar altijd wel weer een weg gevonden wordt om het op te lossen. Dus ja, maar dan heb je wel een ontwikkelaar, zoals Edwin, die echt bereid is om, nou ja, dag en nacht met zo'n project bezig te zijn om dat dan mogelijk te maken. En dat blijft natuurlijk een experimenteel niche manier van ontwikkelen. Wil je dit op grotere schaal gaan doen, dan zou je ook met gewoon de grotere partijen in gesprek moeten gaan om een betere balans te vinden.
Precies. Ik wil graag door naar Superlofts. Ieder jaar worden in Nederland heel veel woningen gebouwd. Nog niet genoeg, maar wel behoorlijk wat. En het overgrote deel van die woningen, daar hebben de toekomstige huurders of kopers eigenlijk nauwelijks invloed op hoe die woning opgezet is qua plattegrond, hoe de buitenruimte eruit ziet. Dat wordt hun eigenlijk voorgeschoteld. Ontwikkelaars en makelaars zeggen dan dat ze de wensen van de toekomstige bewoners kennen. Maar als je kijkt naar wat in de afgelopen periode aan CPO of PO is ontwikkeld, dan zie je dat als mensen het zelf voor het zeggen hebben, dat er heel andere keuzes gemaakt worden. Dus dat wat die makelaars en ontwikkelaars zeggen gewoon feitelijk niet waar is. Jullie hebben dan als bureau een concept ontwikkeld, Superlofts, wat een alternatief daarvoor moet bieden. Hoe zou je dat concept omschrijven in zijn kern?
Nou, Superlofts, meerdere dingen. Het is eigenlijk een merk, een brand, waar verschillende projecten onder hangen die ambitieus, innovatief zijn op het gebied van duurzaam bouwen, op het gebied van co-creatie met bewoners en nieuwe vormen van eigendom en gebruik promoten. En in die zin is het een heel diverse scala aan projecten wat er onder hangt. Maar steeds wel vanuit die kerngedachte.
En hoe is het concept begonnen? Hoe was dat idee ontstaan en wat was het eerste project?
Ja, het is begonnen als een CPO-project in de Houthavens, midden in de crisis, toen er niemand meer wilde ontwikkelen en financieren, behalve dan particuliere opdrachtgevers nog wel voldoende spaargeld soms hadden en ook wel een lening konden krijgen voor het bouwen van een eigen huis. Maar er waren geen projectfinancieringen voor meerdere grotere projecten. CPO was een oplossing. Wij hebben gewoon eigenlijk bedacht dat als wij hele grote soort van ruimtes op elkaar stapelen van twee lagen hoog, dat we daar dan mensen een eigen huis in konden laten bouwen. Dus een soort particulier opdrachtgeverschap, maar dan gestapeld. Dus dat is iets anders dan collectief opdrachtgeverschap. Want bij CPO zie je vaak dat er een soort, na een heel lang co-creatieproces, een gedeelde consensus moet zijn over een bepaald woningtype, en dan krijgt iedereen dat woningtype. Maar wat wij wilden was particulier opdrachtgeverschap midden in de stad. Dus we hebben dat gebaseerd op een project wat ik in KNSM-eiland had gedaan. Dat zijn die grote loods, dus de havenkantine op het Levantplein. Dat zijn hele grote ruimtes van 8 meter breed, 7 meter hoog, 25 meter lang. Waar de ateliers van kunstenaars gekocht door mensen die daar gingen wonen. Die hebben dat getransformeerd en ik kreeg opdracht om daar een huis in te maken. En dat werd een soort dorpje van kubussen die op elkaar gestapeld werden. En toen dachten we, nou, als we dat concept nou doorstapelen in een verticaal gebouw, dus in een appartementencomplex, dan heb je iets heel interessants. En dat hebben we eerst gedaan met De Hoofden. We noemden dat Casco Lofts. En De Hoofden was een CPO-groep die we hebben opgericht, waar ook dan vier andere bureaus aan meden. Thijs Asselbergs, Rob Hootsmans, de Architectacy en later Space Encounters. Die kwamen uit de Architectacy voort. Daarmee zijn we gaan experimenteren en hebben we meerdere kavels naast elkaar ontwikkeld. En vervolgens zijn die partijen daar uitgestapt, want het is een totaal verliesgevend project was dat. Met ongelooflijk veel stress, want je moet alles leren over zelf ontwikkelen, zelf alle verkopen. We waren ook zelf de makelaar bijvoorbeeld. Je verdient er helemaal niks aan. Dus, maar wij zijn verder gegaan dan op de derde kavel met Superlofts. Dus hebben we het Superlofts genoemd. Dat was dus wat genereuzer, een slimmere kern. Dus een soort evolutie uit dat type ontstaan. En ook met een community en een brand. En zo hebben we ook nog een tender gewonnen toen in Buikslotenham. En zo ontstonden de eerste twee Superlofts in Amsterdam. Toen eentje in Utrecht, in Veemarkt.
Ja.
En inmiddels ook in Delft en in Groningen. En zijn we ook in, ja, in allerlei steden, zelfs in het buitenland, in gesprek met lokale architecten of ontwikkelaars. Om superloftse projecten te realiseren.
En die eerste paar projecten, die hebben dus die dubbelhoge ruimtes, wat in de Nederlandse architectuur wel een unicum is.
Ja.
Hoe hebben bewoners, je woont er zelf in zo'n woning, hoe hebben andere bewoners dat ingevuld?
Ja, iedereen totaal anders. Ook vaak met architecten trouwens. Hè. Dus er zijn heel veel goede, leuke interieurarchitecten en architecten betrokken bij de invulling. Van Fabrications tot Space Encounters, Johan Pracht. Een paar hele leuke die ik nu even vergeet. En ook mensen die gewoon eigenlijk met een of andere klusbedrijf dat zelf doen. Dat is eigenlijk ook heel erg interessant. En alle soorten en maten. Dus je ziet dat mensen dat soms heel design doen. Heel erg low profile. Het helemaal met zelfbouw of laten doen. Plug and play. Het is heel divers. En elke woning is totaal anders. Er zit geen enkele logica. Nou, wel logica, maar geen vaste regels in. En dat is wel grappig dat je ziet dat creativiteit enorm is. En ook dus de diversiteit aan woonwensen enorm is. En het leuke aan Superloft is dat die tussenvloer in principe van hout gemaakt werd. Moet ik eerlijk zeggen. De eerste projecten is dat meer haalbaar gebleken dan later. En door die houten tussenvloer kunnen toekomstige bewoners ook hun woning helemaal anders gaan customizen. Want het hout, dat zaag je zo al weg. Of je zaagt een gat in de vloer en maakt de trap op een andere plek.
Precies.
In beton lukt dat niet. Onze agenda is om dat weer terug te krijgen. Maar het blijkt gewoon net vaak dan weer iets duurder. En ja, dan zit je met een collectieve groep opdrachtgevers. En die maken dan toch wel vaak de egoïstische afweging om hun eigen woning dan net 5% goedkoper te maken. En dan niet toekomstbestendig. Maar wij pushen er wel op om dat er steeds in te krijgen. Dus bijvoorbeeld wat je dan in Groningen ziet, is dat een groot stuk van het gebouw gewoon betonnen tussenvloeren heeft. Allemaal unieke plattegronden overigens. Maar dat dan de bovenste 10 woningen, dat dan echt superlof zijn met een houten tussenvloer die helemaal customized op maat zijn en ook flexibel aanpasbaar. Dus dat het, of in de plint, weet je, de eerste begane grond, dat het een onderdeel is van het project.
En je hebt me net jouw eigen woning laten zien. Wat kon je hierin kwijt door dit principe?
Ja, goede vraag. Dat is wel lachen, want ik had eerst zelf een ontwerp gemaakt zonder mijn partner. Toen had ik nog kantoor aan huis. Toen dacht ik, oh, ik kom mijn gasten hier ontvangen. En dan opdrachtgevers en zo. Maar toen op een gegeven moment mijn partner ernaar kijken. En die zei, het is eigenlijk stom. Je hebt gewoon een architectenbureau. Daar je hebt helemaal niet plek nodig waar je gasten ontvangt. Dus laten we gewoon een hele leuke werkruimte en sportruimte maken. En toen hebben we het hele huis omgegooid. Terwijl de stopcontacten al eigenlijk ingestort waren door de aannemer. En dat ging gewoon eigenlijk prima. Dus wonderbaarlijk. Ja, er zitten een paar stopcontacten op rare plekken. Bijvoorbeeld boven de trap 2, daar zie je. Maar eigenlijk is het helemaal niet erg. En kom je er altijd wel uit. Dus eigenlijk is het zoals Soul Fujimoto heel goed omschrijft. Weet je, het is omgekeerde van het functionalisme en van de moderne architectuur waarin je iets maakt wat helemaal op maat is, als een soort handschoen past. Het is meer een soort grotto, weet je. Hij refereert aan de oergrot waar we waar we vandaan komen als oermensen. We hebben natuurlijk begonnen in grotten te wonen. Waar je in zo'n grot een huis maakte. En waar een rotsblok een tafel werd en een uitholling in de wand een bed. En zo zie ik ook zo'n superloft. Je hebt gewoon een soort gegeven betonnen bak. Met een aantal beperkingen. En daarin kan je eigenlijk nog zoveel kanten op. Langzaam door de tijd heen ga je dat gewoon customizen, invullen. En komt een soort gelaagdheid in. Het is echt super leuk om te zien dat je dan ook dingen kan veranderen. En van gedachten kan veranderen. En dat huis is er 3 keer over de kop gegaan. En nu hebben we dus de slaapkamer niet meer aan de voorkant, maar aan de achterkant. We hebben allemaal glazen wanden ingezet. Zodat je eigenlijk licht van voor naar achter door het huis gaat, zoals in een kantoorruimte eigenlijk.
Precies.
En dat met gordijnen kan je dan die ruimtes weer afsluiten als je wil. Of donker maken, want het is bijvoorbeeld ook een gastenverblijf. Op die manier maken in je kantoor of in je studeerkamer. Maar overdag is dat open en heb je gewoon één grote vloeiende open ruimte.
En wat me ook opvalt is, je hebt in plaats van één trap, twee trappen.
Oh ja.
Zodat je eigenlijk rond kan lopen in je eigen huis.
Ja, je kan een rondje lopen, maar dat is ook omdat ik twee voordeuren heb. Dus ook wel een raar ding, maar ook zoiets, ja. Ik dacht toen nog, dat is heel handig, dan kan je je kantoorruimte belastingtechnisch aftrekken. Nou, het blijkt allemaal best ingewikkeld te zijn, dus dat hebben we toch maar niet gedaan. Maar nu heb ik twee voordeuren met de mogelijkheid om het huis daardoor wel te splitsen in de toekomst in twee units. Dus stel de crisis breekt weer uit, dan kan ik de helft afstoten of gaan verhuren en dan hypotheek neutraal wonen. En dat doen een aantal mensen hier in het gebouw. Die hebben dat onderverhuurd en dat werkt hartstikke goed. Die hebben gewoon een studio van 35 vierkante meter en daarmee betalen ze denk ik een stuk van hun woonlasten. Dus, en dat is ook leuk om te zien. Dus gewoon die innovatie, tweede voordeur mogelijk maken, creëert een heel ander soort gebruik, ander soort opdrachtgevers ander financieel model ook daardoor voor mensen. Kunnen meer geld lenen of kunnen met lagere woonlasten daar gaan wonen, waardoor ze weer geld voor andere dingen over hebben.
Welke ontwikkelaar of makelaar heeft ooit bedacht om dan twee voordeuren aan te bieden?
Nog nooit. Nee, dat zou een makelaar. Ja, trouwens, het grappige is dat heel veel makelaars hebben heel veel van Superlofts en andere innovatieve projecten geleerd. Hè. Ik denk dat die dubbelhoge, de duplex, niemand die dat ooit durfde. En nu zien ze dat Superlofts heel populair is en ook andere architecten hebben dat inmiddels goed bewezen. En nu zie je dat makelaars toch gewoon bijna standaard een aantal duplexen in een woongebouw voorschrijven. Dus dat, die hebben er ook van geleerd. Maar ik kan me herinneren, joh, toen wij dit gingen ontwikkelen, toen wat de taxatie van de makelaars, die klopte voor geen meter, hebben we zelf maar een taxatie bedacht van wat wij het waard vonden met de bewoners. En uiteindelijk is het allemaal nog anderhalf keer meer waard gebleken dan in onze eigen schatting. En die makelaar zat nog veel lager. Dus de makelaar denkt altijd conservatief. En ja, kijk, de makelaar, hoe het werkt is, die gaan uit van wat bekend is. Dus die zullen voorschrijven, als je iets maakt wat bekend en gemiddeld is, dan is de kans groter dat dat verkoopt. Want dan heb je meer mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Terwijl er ook gewoon, als je vanuit niche-markten nadenkt, je kan op zoek kan gaan naar mensen met een bijzondere vraag, die ook bereid zijn daar gewoon normaal of meer voor te betalen. Omdat ze die vraag in normale woningbouw niet kwijt kunnen. Dus het vraagt gewoon meer aandacht, meer tijd om die mensen te vinden. Maar daarom komen wel veel uniekere, innovatievere projecten van de grond. Ja. En met sociale media, nieuwe informatietechnologie, kan je dat allemaal zelf.
Precies, want jullie hebben dat later niet herhaald, maar hier bij de eerste Superlofts hebben jullie zelf ook de verkoop gedaan.
Ik heb persoonlijk met mijn collega's David Klinkhamer, die is inmiddels voor zichzelf begonnen onder de naam Raumplan. Ik heb met Ferdy Koorneef, die is bij COD als ontwikkelaar gaan werken, is ook architect, en met Michael Super. Die werkt bij Kossoeg, architect. En met Martijn van Sluiters overigens. Met z'n vieren hingen we aan de telefoon. En dan hadden we zeg maar een aanzicht van het gebouw met alle woningnummers erop. En dan hadden we sociale media artikelen gepost. In Parool kwam een artikel. Nou, stond de telefoon rood, echt. En dan ging je gewoon mensen een optie geven. En het zijn namelijk een e-mailadres, dan stuur je een optieovereenkomst. En dan een beetje verkopen, uitnodigen voor een customization gesprek. Hè. Zo'n 1-op-1 gesprek, dan maak je een schets. Nou, mensen helemaal verliefd, omdat ze nog nooit hadden meegemaakt dat ze een eigen huis konden ontwerpen. Dat krijg je dan niet meer uit hun hoofd. Dus dan gaan ze daar gewoon voor. Wat wel grappig was, dan hadden we al die post-its op zo'n beeld opgeplakt. Zo'n gevel met de namen en telefoonnummers. Kwamen we de volgende dag op kantoor, lagen al die post-its op de grond. Wisten we dus niet meer aan wie we die woning hadden verkocht. Weet je, dus moest dat weer helemaal uitgezocht per e-mail. Holy shit. Er was één groot amateuristisch gebeuren, maar ontzettend veel van geleerd. En van dat pionieren. Want als je leert hoe mensen willen wonen, wat ze belangrijk vinden door echt zelf een woning te verkopen, waar ze bang voor zijn, waar ze kansen zien, ook risico's en waar je ze gerust in moet stellen en ontzorgen. Dat is zo waardevol. Als je daarna woningbouw gaat ontwerpen, dan, met dat in mind, dan kan je veel betere woningen maken. En ook een ontwikkelaar, professionele opdrachtgever, veel meer ontzorgen. En makelaars kan je veel meer op gelijk niveau mee sparren over wat wel en niet gaat verkopen. Dus ik kan dat iedereen aanraden om een keer zelf een aantal woningen te gaan verkopen.
Ja, jullie zijn in de loop van het proces met Superloft zijn jullie afgestapt van enkel die dubbele lagen aan te bieden. Wat was de belangrijkste reden daarvoor?
Nou, kijk, de grondprijzen zijn bijna verdubbeld in Amsterdam sinds wij die eerste Superloft deden. En daardoor worden de woningen steeds kleiner. En dan een dubbele hoogte kost gewoon dan, is dan gewoon te groot.
Precies, de instap is dan altijd te hoog.
Ja, dus voor starterswoningen, wij maakten nog 60 vierkante meter starterswoning voor €160.000 in de eerste Superloft. Nou, dat is echt nu, dat is nu 4 ton of zo. Weet je, dus dat in de houthavens in ieder geval. En misschien dat je in Noord ongeveer op 3 ton, 3,5 zit. Ja, maar het is gewoon echt zo'n ander prijskaartje geworden dat je nu veel meer moet nadenken over microlofts. Hoe kan je in een kleine ruimte heel veel multifunctioneel gebruik mogelijk maken en flexibiliteit. Dat iets met opklappedden en zo.
Exact.
Om de loftkwaliteit wel te behouden, maar in een kleinere ruimte waardoor die betaalbaarder wordt ook voor starters.
Precies, je hebt me vorig jaar een project waar jullie de woongebouw van het jaar prijs mee hebben gewonnen, Blok I, heb je me laten zien. Oh ja. En daar vertelde je, in Utrecht is dat, vertelde je ook wat voor woningen daar gerealiseerd zijn. En ik was wel echt verrast over de creativiteit van ook een woning met een verhoogde vloer, waar dan van allerlei dingen in opgeborgen werden. En een enthousiaste architect die een stalen wenteltrap daarin. Kun je iets vertellen over wat je dan allemaal meemaakt?
Kijk, dat gezin met die dubbele vloer en opbergruimte in de vloer, die hadden de situatie dat ze nu een aantal kinderen hebben die bijna het huis uitgaan binnen een paar jaar. En dat ze zoiets hadden, ja, die moeten hier nog wel wonen. Dus die hebben een aantal hele kleine slaapkamers gemaakt. En heel veel bergruimte dan onder de keukenvloer die ze opgehoogd hadden. Met het idee dat die ruimtes er zo meteen uitgehaald kunnen worden, die wanden. En ook de vide weer vergroot. Waardoor zij daar met z'n tweeën en met misschien nog één kind kunnen blijven wonen en oud worden. Maar op die manier veranderende gebruiken mogelijk maken. En dat soort dingen, dat kan niet in de normale woningbouw. Maar hier in Superloft wel, weet je. Dat is echt heel erg leuk. Je hebt andersom ook woningen, mensen die beginnen met één grote open ruimte. En dan een soort vliering erin waar ze een bed op zetten. En vervolgens daar langzaam kamertjes in maken voor de kinderen die erbij komen.
Ja.
Dat is ook heel leuk. En dus zo kan je investering faseren. Hè? Dus je koopt nu net, kan je dat betalen om die 2 ton misschien heb je die loft. En dan, maar je hebt niet 2,5 ton. Dus die €50.000 die je nog aan inbouw nodig hebt, die stel je uit en doe je in stapjes.
Een van de dingen waar jullie bij Blok I ook op ingezet hebben is gemeenschappelijke ruimtes. Er zit een hele mooie grote hal in, er zit een tuin in, een steiger. Maar je vertelde ook dat uiteindelijk dat nog best wel lastig was om daar genoeg draagvlak voor te krijgen. Verraste je dat?
Nou ja, kijk, dat is bij Blok I nog heel goed gelukt. Maar bij andere groepen is dat gewoon lastig gebleken. Dus ik wil daar wel iets over zeggen. Kijk, als je pech hebt, dan is een CPO-groep of een MO-groep, dat is echt de meest egoïstische groep opdrachtgevers die je kan bedenken. Want die vrijheid die iedereen heeft om zijn eigen leven te gaan vormgeven in een ideale woning, die inspireert ook tot het heel erg vanuit hun eigen belang gaan nadenken alleen. En het is heel belangrijk om dat collectieve belang en goed te managen. En dat is gewoon heel ingewikkeld. En als je dan pech hebt dat dat niet lukt, dan worden al die collectieve dingen eruit bezuinigd, zoals de entree en dakterrassen en zo. Dus dat is echt een heel moeilijk proces. Want als je echt mede opdrachtgeverschap doet, dan heeft zo'n groep echt zelf de macht over wat ze willen betalen en wat voor programma erin zit. Dus zij kunnen ook beslissen om al die dingen eruit te bezuinigen. En dan gaat het dus toch om verleiding, argumentatie en slim ontwerpen, dat het niet heel duur is om die dingen erin te houden.
Want hoe wordt het bij Blok Ei gebruikt, de voorzieningen die jullie nu hebben?
Nou, ik denk dat de steiger en de collectieve tuin worden aardig gebruikt. Maar we hebben ook een soort grote entree waar bewoners samen kunnen komen. Voor bijvoorbeeld als het op een regenachtige zondagmiddag ook kunnen zitten. En die wordt dan weer heel weinig gebruikt. Maar ik denk dat dat niet zo erg is. Ik denk dat waar het om gaat is dat je de entree zo maakt dat iedereen elkaar daar tegenkomt. Dus dat je probeert zoveel mogelijk woningen daarop aan te sluiten, dat ze daar via die entree binnenkomen. Dat je even kan zitten, je post rustig open doen en dat je face-to-face contact hebt. Ik heb eerder gezegd al in interviews dat ik dat allemaal onzin vond en dat ik die WhatsApp digitale apps en zo eigenlijk een goede vervanging vind van het sociale in die communities. Maar daar ben ik echt van teruggekomen. Want die WhatsApp, dat zijn gewoon klaaggroepen. Dat zijn gewoon, weet je, bewoners-apps waar iedereen alleen maar loopt te zeuren. Oh, er loopt weer een of andere vreemdeling door de gang met een rolkoffer. Is iemand zijn huis aan het Airbnb'en tegen de regels in? Dat is ongeveer het enige bericht wat ik voorbij zie komen. Terwijl je in zo'n entree, als dat goed ontworpen is, toch net even 10 minuten met je buren praat en dan zegt, nee, zullen we even een kopje koffie doen? Kom even bij jou langs. Maar dat gaat zo spontaan, informeel. Alleen maar via die knooppunten in zo'n gebouw.
Exact.
Dat je wel even een rustmoment creëert en niet een verkeersruimte hebt. Weet je, waar je doorheen moet lopen, want dan zeg je, hey, doei. Maar je moet echt even al zitten of even lekker in de zon kunnen zitten bij de voordeur. Waardoor er een uitnodiging is tot een moment van even van rust en van gesprek.
Ja. En ik denk ook dat dat er wel echt aan bijdraagt dat zo'n pand met al die individuele woningen toch ook een gemeenschap ook misschien in lichte vorm, maar dat het wel mensen elkaar verbonden voelen met elkaar.
Dat denk ik, ja. En dan hoeft het dus nog niet eens collectief opdrachtgeverschap te zijn. Ik denk dat het kan ook in commerciële woningbouw. Gewoon, we moeten eigenlijk allemaal betere entrees gaan ontwerpen. Ja. Meer socialere entrees en verkeersruimtes. Overigens ook een ding waar ik laatst achter kwam, dat met hoogbouw, als je dus niet vanuit als je de lift uitkomt en je kan je dus niet oriënteren op welke verdieping je zit, dus je kan niet naar buiten kijken, dan werkt dat dus ook echt heel erg slecht. Hè? Dus je gaat meteen naar je woning. Vanuit de lift naar je woning wil daar echt niet doodgevonden worden. Als je een kern kan ontwerpen waar je wel naar buiten kan kijken, dan geeft dat een heel erg gevoel van oriëntatie en navigatie, waardoor je veel prettiger voelt in het gebouw. En dat is ook dan misschien een aanleiding om daar weer een verblijfsplek te maken. Dat je toch even naar buiten gaat kijken en je buren tegenkomt. En zo kan je dus ook in hoogbouw veel dingen doen om een gezonder gebouw te maken. Waar je goed in voelt. En dat kwam ik laatst achter bij dat QO Hotel op Amstelkwartier. Die hebben dat dus heel goed ontworpen met Paul de Ruiter. Ja. Daar heb je op elke verdieping kijk je gewoon naar buiten en dan zie je dus de horizon. Dus je weet hoe hoog je in het gebouw bent. En dat is heel prettig voor je gevoel van oriëntatie. Dus je kan ook zien waar is noord, zuid. Dat is een heel bijzondere ervaring.
Precies, ze hebben daar eigenlijk het georganiseerd rond een gang. Die op de kopse kanten inderdaad van glas is voorzien. Waardoor je inderdaad een beeld hebt van waar je bent. Klopt.
En dan ook een trap. Wenteltrap aan de buitenzijde die uitnodigt om dan weer te verbinden en de trap te nemen in plaats van de lift. Dus ik zou dat soort principes kan ik me heel goed voorstellen ook voor superlofts in de toekomst.
Dan weer ik richting de rol die jullie als architecten in dit initiatief van superlofts gespeeld hebben. Jullie waren initiatiefnemer en medeontwikkelaar. Hoe heb je dat ervaren, die bredere rol?
Nou, kijk, van commerciële honoraria voor commerciële woningbouw kan je echt geen architectenbureau runnen. Tenzij je een gevestigde naam bent, heel erg goed in BIM bent en daarmee aanvullende businessmodel hebt. Maar het gaat nu zo ver dat ontwikkelaars zelfs durven voor te stellen dat je dus met een voorlopig ontwerp klaar bent. En dan een tender gewonnen hebt en vervolgens een VO-opdracht krijgt om het af te ronden. En dan een tekenbureau het zogenaamd efficiënt met de aannemer afmaakt. Nou, dat is echt killing voor ons vak. Want zo, daarmee kan je dus niet omzetten draaien waarmee je marges maakt die onderzoek mogelijk maken. Hè? Waarmee je kan gaan investeren in het doen van prijsvragen of in het doen van eigen onderzoek. En zo dood je echt alle vormen van innovatie. Ik vind dat echt schandalig. En ik vind ook echt dat we met de ontwikkelaars, opdrachtgevers in gesprek moeten over de toekomst van ons vak, want dat gaat niet goed. Een manier om daar als architect wat aan te doen is om te zorgen dat je gewoon die volledige opdracht aan kan. Dus, maar dan moet je echt, dat kost een tijdje om die expertise op te bouwen, ook in de uitwerking, hè, wat MKA wel doet. Investeren in BIM, in het kunnen doen van alle fases, bouwbegeleiding. Maar daarnaast hebben we ook andere businessmodellen uitgevonden om geld te genereren om dat onderzoek van Superloft mogelijk te maken. En dat is dus een stuk van marketing en branding. Dus wij leveren ook een soort brandboek aan vanuit Superloft, waarmee de ontwikkelaar de website kan gaan inrichten. En dat is voor ons een aanvullend businessmodel. Dus we hebben ook vervolgens een community die we activeren met heel veel inspiratie. Dus we hebben 25 lofts laten fotograferen. Er komt volgend jaar een publicatie en een website van, waardoor we dat weer kunnen inzetten als incentive voor nieuwe projecten, om mensen te inspireren om aan te sluiten. Op die manier proberen we dat weer dan terug te verdienen. En wat we ook doen is die co-creatieprocessen aanbieden. En daar krijgen we ook geld voor. Want een stuk van de makelaar wordt daarmee overgenomen. Dus als wij in twee gesprekken iemand helemaal gelukkig maken met een droomplattegrond, dan gaat hij daarna dat huis wel kopen. Dus dan, waarom zou dan de makelaar dan nog 1,5% van de verkoopprijs krijgen voor het tekenen van een koopovereenkomst? Weet je? Dus die ontwikkelaars schuiven dan een stuk van het budget van makelaar en van marketing naar ons.
Ja.
En wij kunnen dan zo'n Superlots label aan het project toekennen. En dat is gewoon extra inkomsten, een nieuwe rol van de architect in die zin dat je dus andere businessmodellen hebt. En daarnaast heb ik ook ontwikkeld, ook initiatiefnemer, pionier van ontwikkelingen. En dat blijven we ook wel doen. Alleen, ik vraag me af of ik dat als risicodragende partij wil doen.
Ja, waarom niet?
Nou, we hebben dat nu uitgeprobeerd en het is gewoon doodeng. Het is echt, ontwikkelen is echt een vak wat op het financiële gebied echt wel hogere wiskunde is als het gaat om het inschatten van de risico's, financiering, de verkoopbaarheid van woningen. Als je dat op moeilijke locaties doet, op dit moment zijn er gewoon geen makkelijke plekken. Je moet echt ingewikkelde plekken vinden om een plek überhaupt te vinden. Ja, dan is het nog steeds heel moeilijk. Bijvoorbeeld grote woningen zijn heel moeilijk te verkopen op dit moment. Hè. Alles boven de 7 ton in Amsterdam ligt een beetje op zijn gat. Nou ja, dat vergt wel inzicht om dan een project te maken dat je met alleen kleinere woningen, wat dan weer niet toegestaan is, omdat misschien de gemeente eist dat het ook grotere woningen heeft. Dat is echt best wel heftig. Dus wij vinden, ieder moet gewoon vanuit zijn kracht werken. Onze kracht is conceptontwikkeling, strategie, branding en innovatie. Dus wij maken bijzondere gebouwen die veel duurzamer zijn dan wat ontwikkelaars misschien standaard zouden doen. En veel meer de gebruiker betrekken daarin. Communities bouwen. Nou, dat willen we graag doen en willen ook graag betaald voor krijgen.
Ja.
Maar we gaan niet zelf concurreren met ontwikkelaars om risicodragend, te ontwikkelen. In de komende tijd zal het veel meer op conceptontwikkeling zitten.
En merkt je ook dat als je zelf ontwikkelaar bent, dat dat botst met je belang als architect?
Ja, dat botst wel. Maar ik denk dat... Ik denk dat het eigenlijk heel gezond is om zelf te ontwikkelen. Zelf risicodragend te participeren is wel heel gezond, moet ik zeggen. Want ja, door leer je, ga je andere keuzes maken. En ben je, sta je echt naast de ontwikkelaar om ja, de balans tussen winstgevendheid en kwaliteit om die goed te beheersen. En daarom ben ik er wel voor om ook zeg maar, te participeren in zo'n samenwerking. Als partner en niet als opdrachtnemer met een honorarium als architect. Nee, we willen ook echt participeren als partner. En, maar dat betekent niet dat we zelf een kavel gaan kopen en die zelf helemaal van A tot Z ontwikkelen. We zoeken altijd gewoon een ontwikkelpartner. Doe je dat samen.
Nee, het ontwikkelen van projecten is... Er zijn heel wat architectenbureaus nu in Nederland die dat onderzoeken of daarmee begonnen zijn. Maar ik zou toch ook zeggen dat het is een vak apart. En het is, je moet niet er te lichtzinnig instappen. En je ziet natuurlijk ook dat bijvoorbeeld Powerhouse Company dat dan al verzelfstandigd heeft. Omdat dat toch een eigen dynamiek heeft. Eigen,
zeker. Ja, en eigenlijk... Ik heb dat dan nu gedaan in een groter project, 55 woningen, met een partner. En de conclusie van ons was dat het beter was dat een van ons de ontwikkelrol op zich nam en de ander dan de architectenrol. En dan dat we met z'n tweeën over alles moeten beslissen. Dat is helemaal niet effectief. Dus wij hebben dat nu wel, denk ik, goed verdeeld. En het leuke is met werken met mensen als bijvoorbeeld Lucas Vos van Casa 23... Edwin Oosmeijer. Ja, dat zijn ontwikkelaars die echt met jou samen willen werken als gelijkwaardige partner en ook risicodragend. In de zin dat je ook je tijd investeert in zo'n tender en daar ook iets voor terug kan krijgen. En dat het dat gewoon mensen zijn die echt het beste voor hebben met innovatie en kwaliteit. En dat is ontzettend leuk. Die gunnen gewoon om dat samen te doen. En ja, dat denk ik is gewoon iets wat wel bijzonder is. En wat we alleen maar hebben weten te realiseren door er ook zelf te hebben risico gedragen met superlofts. En laten zien dat we het ook kunnen. Dus het is wel iets wat je moet ontwikkelen voordat je het vertrouwen van dat soort partners krijgt om het samen te doen. Maar dat is wel het model waar ik in geloof, ja.
We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC. Marcel, onlangs heeft AGC een nieuw product gelanceerd, Finio. Wat is dat precies?
Finio is eigenlijk de nieuwe generatie dubbelglas. Waarbij je dus door een ander procedé betere isolatiewaardes kan halen. Dus het is dunner, het is een vacuümspouw. En je haalt vergelijkbare isolatiewaardes als vandaag met trippelglas.
Is dat dan ook duurder, dat vacuümglas, dan driedubbelglas?
Ja, het is duurder. Ik moet erbij zeggen, het is vandaag is het duurder. En het zal in de loop der tijd zal het wel wat aangepast worden naar beneden. Het zal richting de prijs van driedubbelglas gaan. Maar het zal altijd wel wat duurder blijven dan drievoudig glas.
Vacuümglas wordt door meer leveranciers aangeboden. Hoe onderscheidt het glas van AGC zich ten opzichte van de concurrenten?
Er zijn eigenlijk twee belangrijke zaken. We zijn wat later op de markt gekomen. Dat heeft ook het voordeel dat we daar nog even wat langer over hebben kunnen denken. Bij ons ontbreekt namelijk de zogenaamde vulopening om de boel vacuüm te trekken. Dus het is esthetisch, is het een mooier product. En daarnaast, we werken samen met Panasonic en die hebben heel veel know-how. En daarom zijn we ook in staat om straks de prijs aan te passen naar beneden.
Vanwege de hoge isolatiewaarde en toch beperkte inbouwdikte kan ik me voorstellen dat het heel interessant is voor bijvoorbeeld de renovatie van bestaande kantoorgebouwen. Is dat ook een hoek waar jullie nu veel vragen voor Finio krijgen?
Ja. Absoluut. Uit die hoek krijgen we veel vragen van wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de voordelen. Andere hoek waar we ook veel van verwachten en waar we ook nu vandaag al veel vragen van krijgen is met name de woningcorporaties. Die staan vandaag aan de dag voor een grote uitdaging. Daar moet echt beter geïsoleerd gaan worden. En die staan echt aan de vooravond om dat daadwerkelijk te gaan doen. En Finio, het vacuümglas, biedt daar echt nieuwe kansen. Ja.
Dankjewel Marcel. Meer informatie over Finio is te vinden in de online productengids van ArchitectWeb. We gaan weer verder met het gesprek met Mark Keuler.
Nou, open building gaat over het creëren van toekomstbestendige gebouwen die in de tijd kunnen worden aangepast naar veranderend gebruik. Eigenlijk het scheiden van drager en inbouw. Dat komt van is een idee van professor Habrake, die in Eindhoven en in MIT in Boston dat daar lesgegeven heeft en die idee heeft ontwikkeld. Het idee was een soort massawoningbouw persoonlijk te maken. Unieke woningen binnen een massaproductie na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60. En in die zin verzette hij zich tegen zeg maar, het functionalisme en de Siam-beweging. En is hij een alternatief begonnen die gaat over ja, een meer zachtere vorm van functionalisme of van modernisme. En waarbij de mens centraal staat, de collectieve interactie van communities. Dus hij vond het heel belangrijk dat er een drager, dat dat een collectieve identiteit heeft. En dat dat niet alleen maar zeg maar een soort domino house is. Het is niet een utilitaire structuur. Maar de drager is ook een symbool. Het is de architectuur die collectief en bindend is. En een identiteit verschaft aan een gemeenschap. En dat is dus, gaat verder dan alleen een constructie. Het gaat over expressie en over identiteit. Nou, en binnen die drager gaat het over het individu en de individuele vrijheid van mensen om hun eigen leefomgeving vorm te geven. Dus haar bekende doorsnede tekening van hem is een soort flatgebouw, een structuur met daarin caravans. Een soort caravanachtige capsules die erin staan. Mm-hmm. Dus dubbelhoge ruimtes ook. Dat was zijn visie. Een soort extreme vrijheid. Eigenlijk wat Superlos probeert nu te realiseren. Maar dan in niche-markt probeerde hij voor de massa mogelijk te maken. En dat is natuurlijk niet gelukt. Er zijn allerlei dingen als de Era Flats van uitgekomen en allerlei experimentele projecten. Maar die zijn ook weer met het einde van de massawoningbouw eigenlijk ten einde gekomen. En nu zie je allerlei jonge architecten die net als Superlofts aan het experimenteren zijn met open bouwen. En die probeer ik te verenigen in een club, dat noemen we openbuilding.co. We organiseren 15 oktober in Arkham een event waarin een aantal van die architecten uit Amsterdam hun innovaties gaan presenteren, waaronder Olaf Kiepser, Tom Fransen, Marcel Lok. We hebben ook NL en ANA gevraagd en nog een aantal partijen. Mei Architecten met de Phoenix Loft. En ga zo maar door. Er zijn heel veel innovatieve gebouwen die nu ook waar architecten een ontwikkelende rol in hebben gehad, of een nieuwe rol. En die innovaties op het gebied van flexibel bouwen mogelijk maken. Nou, Superlofts is daar ook een voorbeeld van. Uiteindelijk hebben we 4 december op de WAF, World Architecture Festival, hebben we een internationale summit hierover. En dan gaan we dat met die groep architecten en internationale gasten en de Rijksbouwmeester en allerlei andere mensen die we gaan uitnodigen bespreken. En komen tot een manifest voor een nieuwe open building manifest. En Habrake is vorige week bij geweest, thuis geweest. Die omarmt het initiatief heel, heel erg. En die support het. We gaan een stichting openen met Thijs Asselbergs. De TU Delft, de Hogeschool van Amsterdam zijn aangesloten. Het wordt echt wel heel groot, denk ik. En het doel is dus die innovaties die die architecten eigenlijk nu, vooral in Buikslotterham overigens, hebben ontwikkeld. Ja, om die nu ook op een grotere schaal te kunnen gaan toepassen. En dan gaan we dus in gesprek met beleggers, met woningcoöperaties, met de ontwikkelaars en met de gemeente Amsterdam. Hoe je dit ook in tenders kan gaan verwerken. En ook met Tweede Kamerleden en de Rijksbouwmeester willen we het hier ook over gaan hebben. Kunnen we niet de open building agenda in het beleid veel meer borgen?
En ben je dan, in Nederland is natuurlijk de dominante bouwmethode is om het te tunnelen.
Ja.
Dit is dan een heel groot initiatief om dat eigenlijk te nuanceren of eigenlijk van tafel te krijgen.
Maar kijk, je kan zeggen open bouwen in zijn pure vorm gaat over het, dan moet je niet meer tunnelen. Dan moet je bijvoorbeeld een betonnen skelet maken. Zo min mogelijk beton overigens. Nog beter is een houten skelet. En daar binnen de installaties onder de vloer hangen, zodat je die over 10, 20 jaar gewoon kan updaten. Net als dat je iPhone update, zullen ook de installaties deze komende eeuw echt nog wel een paar keer worden geüpdate. Dat zou zonde zijn als ze dan ingestort zijn. Hetzelfde geldt voor binnenwanden en voor de gevel. die, als die allemaal nat verbonden zijn, niet meer demontabel, flexibel aanpasbaar zijn. En als je die systemen los koppelt, dan worden ze ook circulair, want dan kan je ze los van elkaar gaan recyclen. Dat kan nu niet, omdat de installaties in die vloer gestort zijn, et cetera. Maar je ziet bijvoorbeeld wat lofts van de Phoenix Lofts van de Meijer-architecten. Die tunnelen wel, maar die tunnelen op een hele innovatieve manier. Dus die beperken de dragende wanden tot kleine schuifjes van ongeveer 1,5 meter. Waardoor je eigenlijk daartussen weer gewoon woningscheidende flexibele wanden kan maken van metal stut. En ja, daar is voor elke woning een unieke installatieplattegrond ingestort in de vloer. Heel innovatief met Heijmans. Dus elke woning heeft een unieke plattegrond. Die is natuurlijk niet aanpasbaar, omdat die flexibiliteit er niet in zit. Maar dat zou je kunnen zeggen is dan de volgende stap. Dit is al met die open verbindingen tussen de dragende wanden al een hele goede stap in de goede richting. En zo willen we eigenlijk een soort index maken van flexibel bouwen, van open bouwen.
Ja, eigenlijk een gradiënt van hoe je daarmee kan beginnen en hoe je dan ambitieuzer
stappen kan zetten. Ja, ja. Ja.
En hebben jullie zelf al projecten waar je dit dan met een hoge ambitie in brengt?
Ja, nou ja, alle superlofts sowieso. Met Robert Winkel doen we een toren in Amsterdam-Zuidoost met COD. En daar kijken we hoe ver we kunnen gaan komen. En we doen ook kantoorgebouw wat daar al op is gebaseerd. We proberen die technologie nu weer te krijgen in woongebouwen die we aan het doen zijn. Dus eigenlijk op zoveel punten proberen we die innovatie door te pushen. Maar dat lukt alleen maar stapje voor stapje. Ja, met Edwin Oosmeijer gaan we dus helemaal in hout bouwen. En daar kan je gewoon de units verticaal, horizontaal koppelen. Door in die houten wanden zones te maken waar je ze kan verbinden. Dus ik zie dat wel nu echt goed gaan.
En is de bouw al klaar in Nederland om zo ambitieus in hout gebouwen te realiseren?
Iedereen wil dat. En ja, het lukt nog maar heel weinig partijen. Maar volgens mij is dit het moment, kantelpunt aan het komen, dat grondprijzen zo hoog zijn dat je gewoon de investering van een hele lange bouwperiode niet opweegt tegen het voordeel van heel snel kunnen bouwen. Vooral in Amsterdam is dat het geval bijvoorbeeld. Dus ja, snellere bouwtijd. Geen snijzaagverliezen en bouwverliezen, omdat je precies produceert wat je nodig hebt. En aanpasbaar. En goed, en natuurlijk gezond en isolerend. Dat is ook een voordeel van houtbouw. Ik denk dat het gaat komen, ja.
Ik denk dat we richting het einde van deze podcast gaan. Zijn er nog slotoverwegingen die je onze luisteraars mee wil geven?
Nou, ik denk dat ontzettend belangrijk is dat we als vakgemeenschap de tijd nemen om meer met elkaar te praten over wat we aan innovaties en uitvindingen allemaal hebben ontwikkeld en dat meer open te delen. En ik kijk heel erg uit naar die samenwerking met collega's. Dus dat iedereen die zich voor open bouwen interesseert, is van harte welkom op 15 oktober in Arkham. Of kan mij een mailtje sturen. En ik wil iedereen ook de ruimte geven om die innovaties op onze website die we gaan openen in het najaar te gaan presenteren. Mee te helpen met de stichting, met het invullen van het onderwijsprogramma. Ik denk echt dat dit het moment is om al die innovaties te gaan verbinden en samen te kijken of Nederland toch weer een soort nieuwe beweging kan ontstaan vanuit de architectuur die op internationaal niveau weer betekenis krijgt. En we hebben natuurlijk de verschillende landen om ons heen die allemaal hun eigen architectuuravantgarde hebben. Nederland is een beetje verdwenen als architectuurland. En ik zie hier echt een kans in al die ondernemende, pionierende architecten om die samen te brengen en daar toch weer een nieuwe Nederlandse beweging van te maken. En ook internationaal daarmee zichtbaarheid en kansen voor werken te creëren voor deze generatie.
En wat ik dan heel mooi vind, een hele mooie oproep, denk ik, Ik ben af en toe nog wel, heb ik een vlagen van pessimisme in deze hoogconjunctuur van gaat niet alle kwaliteit en innovatie de deur uit. Maar bij deze heb je mij en denk ik onze luisteraars ook veel moed gegeven. We moeten verder in dat duurzame bouwen, in het circulaire, in het aanpasbare. Dank je wel. Dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.